Het moderne werk kan uitputtend zijn. Het knagende effect van negatieve stress, een agenda vol vergaderingen waar je niet om hebt gevraagd en te weinig tijd om al je werk te doen. Alsof dat niet erg genoeg was, is het afgelopen decennium geleidelijk aan steeds meer inbreuk gemaakt op ons privéleven. 15 jaar geleden zou het voor de meesten van ons ondenkbaar zijn geweest dat we in bed wat werk zouden doen. Maar vermomd op een apparaat dat onze muziek en onze foto's draagt, zitten we nu onder de lakens en tikken een e-mail naar collega's. In tegenstelling tot wat John Maynard Keynes in de vorige eeuw voorspelde, maken we langere dagen. De tijd van de smartphone is er een met weinig ontsnappingsmogelijkheden. De meesten van ons zijn bekend met het controleren van e-mail op de bank of een blik werpen op onze inbox tijdens het woon-werkverkeer. Minder mensen zijn zich ervan bewust dat als je eenmaal die e-mail hebt gelezen, deze je geest triggert. Onze aandacht verdwijnt van onze film of onze reis. Soms activeren onze hersenen ons lichaam met een injectie van het stresshormoon cortisol in onze bloedstroom. Net als de vermoeide vertraging na een shot cafeïne, heeft deze constante cyclus van cortisol en getriggerde alertheid als eindresultaat dat we ons na de hand uitgeput voelen. En dus hebben we te maken met een soort burn-out-epidemie. We gebruiken de wetenschap te weinig. Als baas, als collega, ging ik op zoek naar hoe we weer konden genieten van ons werk. Om de vreugde van het werk te herontdekken. Vreugde wordt geleidelijk aan uitgehold in ons werkleven. Maar dat betekent niet dat het voorgoed is verdwenen. Ik ben me er intens van bewust hoe goede werkculturen verloren kunnen gaan. Als leidinggevende bij de snel bewegende organisatie Twitter in Londen verloor ik ongeveer 40% van mijn team. Ze namen ontslag. Sommige collega's vertrokken zelfs zonder ander werk. Er was duidelijk iets mis. Maar waar moest ik beginnen om dit op te lossen? Ik was het even kwijt. Collega's die ooit de vreugde van het werk hebben belichaamd, keken nu troosteloos uit hun ogen en wachten gelaten af tot iemand anders zou stoppen met het grootste deel van het geld uitgeven aan afscheidsgeschenken en drankjes. Ik begon de verantwoordelijkheid te nemen voor het repareren van wat niet was opgelost. In veel opzichten werd het rechtzetten van dingen mijn obsessie. Gaandeweg interviewde ik tientallen experts en las ik alle literatuur en onderzoeken die ik kon vinden.